moment to judge their crimes and the killing of civilians in the coastal region. So that's really positive. It's the first time in Syria's history that, you know, there's been a trial in which the authorities are implicated and being held to account. But to go back to the original question, you know, I think one of the main issues is not just about HTS ideology, but it's about the sectarian breakdown of Syrian society as a whole. You know, for the past decade, the people who suffered the most under the Assad regime undoubtedly were the Sunni Muslim majority. They're the ones who faced the barrel bomb attacks on their communities, the chemical attacks, mass arrests and torture, being driven from their homes and forced into exile. And they really have this sense of Sunni victimhood, which is now causing this revival of Sunni identity. And this is very problematic because whilst the Sunni majority feels that they've been victimised, also the minorities feel that they've been victimised and have legitimate grievances. So what we're seeing is this sectarian engineering, which was specifically engineered by the Assad regime to produce societal breakdown, is now being carried over, and we're seeing that play out. And, you know, unless Syrians can come together and put their identity politics aside and start working together as Syrian citizens to try and build a secure and safe future, then we're just going to have constant instability going forward and constant conflict going forward.
I guess kind of sticking to the concept of transitional justice that you brought up, I wonder if whether in the diasporic communities or with the folks that are on the ground in Syria that you've been speaking with or hearing from, if there are any sort of like models, methods or approaches that you have found interesting that you'd want to share with the audience towards the idea of transitional justice. Maybe if you could like kind of define the term. When I hear it, it kind of makes me think of attempts at, as faulty as they may have been in circumstances like Ireland or South Africa, truth and reconciliation processes that have often been facilitated by outside NGO or like UN or third party agencies. But yeah, I wonder if you could go a little bit deeper, if you can, into the transitional justice idea.
Yeah, I mean, Syrians have been looking at different models over the past decade, those that are focusing on transitional justice and trying to take examples and inspiration from elsewhere. You mentioned South Africa. Also, Bosnia is a very pertinent example for us because of the sectarian breakdowns and the religious divides in the society there. At the moment, there's a big call from Syrian civil society on the international community to really give support to justice processes inside Syria. And I think that's the main focus, that they want these trials to be held inside Syria with support from the international community, support and expertise from the international community. The transitional government has been very slow to move on this and actually released some key war criminals from its custody, which caused massive public outrage. But then also in recent weeks, it's just set up a commission to start discussing with civil society and moving forward on that issue. So there is some hope that things are going to move on that, but time will tell how serious the government is to pursuing this issue. I think the sticking point for the government is that, you know, it's very happy to try former Assad regime officials for the mass crimes that they've committed. But there's also the question of justice for the victims of opposition militia, including, of course, HTS. And I think this is what the government's fearful of.
Yeah, I could see from the position of like stabilization of a state, especially during the awkward period of transition, that this sort of thing could easily move into a destabilizing of that transition, particularly when for a regime to have operated, I mean, let alone the civil war, right? But for a regime to have operated for that many decades, there's a huge amount of the population that were complicit with the operation of the Assad regime.
There have been some amnesties given, which I think is totally right for kind of low-level soldiers and things like that. And, you know, but the people who were responsible for directing the near genocide of the Syrian population really do need to be held accountable.
So as HTS took a leading role in the post-Assad period, with the backing of many foreign powers, critics have voiced concerns about the role of women in Syrian society under HTS rule, considering the conservative religious views of what they might propose as an ideal society. How has the situation developed? What policies have been put forth? And what practices are in place at this point in terms of the rights of women and to participate in social, economic, political life in Syria?
Well, I think at the moment, Ahmed al-Sharr is trying to court and to build legitimacy amongst two key constituencies. The first is the Syrian public, and the second is, you know, the Western powers that it needs to help it rebuild the country going forward. And I think it knows very clearly that if it brings in strong Salafist interpretations of women's freedoms, it's going to be vastly unpopular and it's not going to be able to rule the country. There were some things that happened, like shortly after the liberation, a media spokesperson for the new government said that women were unable to do jobs, many jobs that men could do. I think he gave the example of the Ministry of Defence, and this sparked massive public backlash, and there were protests held by women across the country. There was also another incident where the Ministry of Tourism tried to ban the wearing of bikinis on public beaches, and this again provoked a massive public backlash, and the government ended up saying that nobody is able to interfere with women's dress, and if they do, they will be punished. But, you know, the situation for women is not just an issue stemming from the government. Syria is like a deeply patriarchal and socially conservative society. And even within opposition circles, it's very difficult for women to carve a place and be politically active in many cases. And the exception to that, of course, is civil society. And women are really at the forefront of many of the civil society organizations, and particularly working on the transitional justice issue, which is often being led by wives and mothers of the detained and disappeared. There are some very concerning things happening in terms of women's rights. And one of this is reports of kidnappings of Druze and Alawi women, specifically Alawi women. There's been many reports of kidnappings. It's difficult to know how widespread this is, because definitely some of that has been inflated for propaganda purposes from people who are against the new government, but it's definitely happening in large numbers. The government tried to do an investigation into it, and they investigated, I think, 42 cases, something like that. And they said that only one case was real and the rest were fabricated. But this has been widely condemned by Syrian human rights organizations, who said it's the government's not taking the issue seriously.
I'm sure that there are lots of theories coming from different directions about who could be behind these kidnappings. Like, is the idea, like, are there any plausible explanations? Like, is this coming from outside of Alawi communities? Is this coming from people within Alawi communities kidnapping their neighbors? Or, yeah, do you know what, do you have any thoughts on that?
I think a lot of it is revenge, often coloured through a sectarian lens. That's what I imagine it is. You know, people are thinking, you know, these communities oppressed us and collaborated with the Assad regime, which, you know, they're taking revenge into their own hands.
And YPG plan to integrate into the National Army by the end of 2025. But clashes have continued between Ministry of Defense forces being offered promises of advanced weaponry by Turkey, who's been very much against the organization of the Kurdish majority in northeast Syria, and also Arab militia that support it versus the SDF as And this comes at a time when the USA, like under the first Trump administration, the US was already withdrawing its backing in a lot of ways from the SDF and its fight against ISIS. And during the second Trump administration, this has just gone further and has withdrawn troops.
Yeah, there has been continued fighting in the north between SDF and specifically Turkish-backed militia. I think that's the main focus, that they want these trials to be held inside Syria with support from the international community, support and expertise from the international community. The transitional government has been very slow to move on this and actually released some key war criminals from its custody, which caused massive public outrage. But then also in recent weeks, it's just set up a commission to start discussing with civil society and moving forward on that issue. So there is some hope that things are going to move on that, but time will tell how serious the government is to pursuing this issue. I think the sticking point for the government is that, you know, it's very happy to try former Assad regime officials for the mass crimes that they've committed. But there's also the question of justice for the victims of opposition militia, including, of course, HTS. And I think this is what the government's fearful of.
Yeah, I could see from the position of like stabilization of a state, especially during the awkward period of transition, that this sort of thing could easily move into a destabilizing of that transition, particularly when for a regime to have operated, I mean, let alone the civil war, right? But for a regime to have operated for that many decades, there's a huge amount of the population that were complicit with the operation of the Assad regime.
There have been some amnesties given, which I think is totally right for kind of low-level soldiers and things like that. And, you know, but the people who were responsible for directing the near genocide of the Syrian population really do need to be held accountable.
So as HTS took a leading role in the post-Assad period, with the backing of many foreign powers, critics have voiced concern about the role of women in...
Een actuele Patapou-reportage. samenwerking met Centech Produteam Amsterdam Internationaal en Lutjes High Profitable.
Ja.
Ja.
Hallo allemaal.
Het is woensdagmiddag, 12 uur.
12 uur, en dat betekent dat het tijd is voor serieus met actualiteit, activisme en kunst.
Gauw.
En chaos, altijd
ja,
zeg je.
Chaos, oh ja,
en in de studio Hans, aan de telefoon of in de Jitsi hebben we Ingeborg met undercover met twee petten op.
Ja.
Het wordt een nieuwe mode, ik weet het nu al.
Ja. Ja, zal ik maar dan maar de kop daar afbreken?
Ja, Ingeborg, waar ben je?
Oké, ik ben op Kreta aan de zuidkust, pal tegenover Libië. En in het piepkleine dorpje waar ik vertoef, in het huis van een fantastische Zwitserse lesbische vriendin. Op een rot staat dat huis. En dan kijk je zo naar het kleine eilandje Gavdos. Dat hoort bij Kreta. En dat is heel pijnlijk, want de afgelopen maanden spoelen daar meestal verdronken en dood, meer dood dan levend, tientallen vluchtelingen aan. Omdat de pushbacks van de Griekse kustwacht in de Egeïsche Zee rond de bekende aanspoeleilanden Lesbos, Leros, Kos, Samos, die zijn zo succesvol dat vluchtelingen in hun wanhoop steeds meer, steeds gevaarlijkere zeeroutes bevaren in die gammele bootjes die ze krijgen van de mensensmokkelaars. En de oversteek van Libië naar Kreta is beyond levensgevaarlijk. Ik bedoel, 2 weken geleden spoelden 17 dode vluchtelingen aan en 15 zijn nog steeds vermist, waarvan 9 vrouwen en kinderen. Dus het is een beetje een akelig, of beetje, laat het beetje maar weg. Het is echt een akelig uitzicht op dat eiland, wat natuurlijk vanaf die rots een soort silhouet tegen de hemel is. Als je weet wat daar gebeurt. En niemand gaat daar naartoe. Want het is 2,5 uur varen van Kreta daar naartoe en 2,5 uur varen terug. En dat is niet omdat het zo ver weg is, maar omdat de zee een soort Cape Horn-achtige woeligheid vertoont. En als je er naartoe gaat, in de zomer of in de winter, dat maakt niet uit, dan kan het heel goed dat je niet terug kunt. En ja, dan zit je vast op dat Gavdos. En dat kan wel 4 dagen duren. Zo. Maar ik heb besloten dat ik daar toch, blijf 3 weken hier op Kreta naartoe gaan, want er komt geen enkele journalist.
Nee.
Niemand maakt die gekke reis helemaal van Athene naar Kreta en dan naar van waar je aankomt met de boot, dus Heraklion of Chania, aan de andere kant van Kreta die tegenover Afrika ligt, die zuidkust. Ja. En dan met die boot over die woelige zee naar dat aanspoeleilandje sinds een paar maanden.
Is het niet verder nog bewoond?
Maar als ik hier ben, vind ik dat ik dat moet doen.
Ja, vind ik, ja, maar pas wel op.
Het is verder heel weinig bewoond. Het is heel schaars bewoond en de vluchtelingen die levend zijn, die worden onmiddellijk naar Chania gebracht. En in Chania is de toestand met vluchtelingen inmiddels onhoudbaar, want er zijn helemaal geen opvangplekken, ook geen voormalige hotspots die nu kampen zijn geworden zoals op de andere eilanden. Het is werkelijk verschrikkelijk en het is allemaal het resultaat van die succesvolle pushbacks, waar de Europese Commissie nu al sinds 2020, dus 5 jaar, niets tegen doet, terwijl het indruist tegen de Europese wetgeving. En het wordt steeds grimmiger, steeds dodelijker, steeds afschuwelijker. Dus daar ben ik. En op dit moment ben ik in Timbaki. Dat is de landbouwhoofdplaats van Kreta. Dus als je uit de bergen komt aanrijden, dan zie je aan een baai eindeloze velden broeikassen,
wordt heel veel groente hier, net zoals in Nederland, in broeikassen verbouwd. Maar dat smaakt toch beter dan wat we in Nederland bij de Albert Heijn kunnen kopen.
Ja.
En één keer in de weken is er een landbouwmarkt. En dan komt iedereen van heinde en ver op Kreta hier naartoe. En vandaag is het de 24e december, dus is er een extra markt ingelast. En je kan hier de heerlijkste kazen en groenten en fruit en biologische wijn en olijfolie en noten en racomelo, dat is raki met honing kopen. Het is echt heel bijzonder. En wat ook heel bijzonder is, is dat het hier stikt van de Bangladeshi en de Pakistanen.
Oh.
Want die bewerken het land en die werken in de broeikassen, leven in verschrikkelijke omstandigheden, worden volledig uitgebuit. En ook daar wordt niets tegen gedaan.
Ja. Klinkt allemaal bekend.
Iets ik ben heel lang... Ja.
Ja, was het niet deze week dat er een uitspraak is gedaan dat Frontex verantwoordelijk is voor pushbacks? Of ik dacht, misschien weet jij daar meer van.
Oh. Dat heb ik gemist. Wat ik wel overal lees is dat...
Ja? Sorry.
Oké, nou dat moet ik dan even opzoeken. Want we hadden 24 uur lang geen elektriciteit in ons dorp en huis. Dus alle telefoons en computers waren leeg. En die zijn we nu hier in Timbuktu aan het opladen. Want de stroom valt hier gewoon uit. En dat kan dan heel lang duren. Het heeft wel wat, maar dan ben je dus afgesloten van de wereld en dan mis ik dit soort dingen.
Het zijn middeleeuwse toestanden.
Middeleeuwse toestanden. Jo, jij dan. Jij bent ook zo'n vluchtelingenman, zou ik maar zeggen. Dat was toch een uitspraak de afgelopen dagen?
Ja, er was iets met... maar ik weet ook niet precies wat.
Oké, terug naar Ingeborg. Sorry.
Ja, nee, want dat is wat ik stond op het punt om te vragen aan Ingeborg... of ze die boeren daar op dat Kreta-eiland zo... of ze daar personeelsgebrek hebben. Maar het antwoord kwam meteen al. Met de Bangla en die Pakis die dan het werk doen in de hitte. En dat is eigenlijk een soort middeleeuwse toestand. Want dat is een soort feodale...
Absolutely. En ondanks al die Pakistanen in de Bangladesh... is er toch nog personeelsgebrek, als je het zo wil noemen. Er zijn helemaal geen seizoenarbeiders meer... Dus een heleboel olie wordt niet gemaakt, want de olijven worden niet geoogst. Een enorm probleem met uien en aardappelplukkers. En dan te bedenken dat er 120 vluchtelingen vastzitten in kampen. Die staan te trappelen om te werken, maar die mogen niet. Het staat allemaal helemaal nergens op. Het is contraproductief en het is echt verschrikkelijk. En de nieuwe fascistische minister voor asiel en migratie, Thanos Plevlis. Zijn vader was ooit fascistisch parlementariër en bracht de Hitler goed in het Griekse parlement.
Dat zeg je elke week, maar is goed.
De huidige minister heeft toen die ziekenhuil van papa verdedigd met verven. Die man... Die doet de ene krankzinnige uitspraak naar de andere. De meest recente is dat hij zegt dat het vluchtelingenverdrag van Genève herzien moet worden. Omdat dat ging te voorstellen over vluchtelingen uit Rusland. En die internationale wet, dat akkoord van Genève uit 1951... zou niet meer van toepassing zijn op de migratieproblemen van 2025... En de dingen die hij voorstelt, dat zijn als een natte droom voor Marjolein Faber. En ik lees allemaal artikelen dat Griekenland langzaam bezig is met deze horrorminister. Het hele asielbeleid van de EU vorm te geven. Volgens zijn dystopische, onmenselijke, racistische, xenofobe ideeën. En dat is nu heel erg de discussie op de Griekse social media en in de kranten.
Ja, maar weet je, ik heb
de
weer een idee.
De onafhankelijke kranten.
Ik heb weer een idee hoor.
Want, vertel.
Die Pakis en die Bangla's, die spreken misschien wel Engels. Dus daar kan je mee communiceren, toch?
Ja, een heleboel spreken geen Engels, maar wel Grieks. Ik kan goed in het Grieks met ze communiceren.
Oké. Nou, mijn voorstel is het volgende. Dat ene eilandje ten zuiden van Kreta, bij Kaap Hoorn, zeg maar. Daar woont bijna niemand. zei je toch? Woont bijna niemand.
Ja.
Dus als we nou een soort Trumpiaanse invasie doen daar en zegt van nou, dit is bevrijd gebied en we gaan hier onze eigen landbouwcoöperatie beginnen met Pakis en vluchtelingen samen en solidaire gekken zoals jij en ik, dan hebben we toch een zaak.
Dat is ja, toch maar ook het is een heel guur, onvruchtbaar, rotsachtig rot-eiland. Dus ik zou een betere, lieflijkere plek willen uitzoeken daarvoor.
Een beetje inpolderen, een soort kwelder maken. Groningse boeren, die kunnen daarin adviseren, toch? Ja, je moet... je kunt fascisme niet bestrijden, je kunt het alleen maar belachelijk maken.
Een zeewier kweken.
Ja, ja.
Zoiets.
Ja. Ja, ja, nou ja, en verder zijn natuurlijk de boerenacties nog steeds in volle gang. Er is een heel Griekenland blokkeren, boeren, tolwegen, vliegvelden, havens. Want ja, die Mitsotakis heeft dus zijn vriendjes die helemaal geen boeren zijn voor miljoenen aan EU-subsidies laten opstrijken. En er is allemaal land geregistreerd en allemaal vee geregistreerd dat helemaal niet bestaat. En die vriendjes van hem, vooral in de niet-boeren die zich uitgaven voor boeren op Kreta, spelen in dit nieuwste schandaal de hoofdrol. En de boeren die echt het geld nodig hadden en die hun kop niet boven water kunnen houden, die kregen geen cent. En er is een enorme strijd met de politie, want Mitsotakis, de Griekse premier, de mafioso man, die stuurt overal de politie op af. En dan worden de boeren zwart gemaakt. Want dan de regeringsgezinde pers jammert dan dat de boeren door hun blokkades de ziekenwagens, de ambulances er niet doorlaten. En daartegenover zijn allemaal filmpjes op social media die het tegenovergestelde laten zien. Heel duidelijk. De boeren gaan voor de ambulances opzij, maar de politie houdt ze tegen. Dan krijgen de boeren de schuld, snap je?
Vreselijk.
Ja, het is echt... Maar we zijn allemaal met de boeren. Het is wel een probleem dat 80% van die boeren in heel Griekenland op Mitsotakis hebben gestemd. En je mag hopen dat ze daar nu enorme spijt van hebben en dat de volgende keer niet zullen doen.
Ja.
Dat zou een hoop schelen.
Ja.
Nou, Ingeborg, ik vind het leuk, die kinderen achter jou, maar je valt zelfs soms een beetje weg.
Ja.
De verbinding wordt slechter.
Oh, sorry, lieve schat. Ja, ik doe het met 5G, want in zo'n café hier is geen wifi, dus het is behelpen.
Nou, 5G is multidimensionaal, hoor.
Ja, maar ja, ik sta op een hoek bij een café. Sorry hiervoor, jongens.
Op een rots bij een café. Kun je de camera nog een beetje draaien? Dan kan ik het zien.
We hebben een wolk te zien nu, die ook heel mooi is, hoor.
Oh, oké.
Okay. Wacht
even.
Oh, ja.
Oh, dit is Kreta. Timbuktu, zei je toch, of zoiets? Hoe heet het daar? Oh, lekker weer. Nou, dan hoort ze weer niks.
Prachtig. We zwemmen iedere dag.
Hé, hey, Ingeborg, zullen we jou een koptelefoon cadeau doen voor je verjaardag?
Oh, dat zou heel fijn zijn, ja.
Oké, okay. Nou, koop er eentje bij de Action, betaal ik. Oh, een mooie hoed. Yeah. Ja, een dubbellikker.
Uniek.
Ja, dat is echt een anarcho-hoed is het, hoor. Ja,
antifa-hoed eigenlijk, heel sterk.
Dat is gewoon een Ingeborg-hoed.
Ik heb begrepen dat... De demissionaire Nederlandse regering vindt dat de Afghaanse vrouwen die asiel hebben in Nederland teruggestuurd moeten worden naar Afghanistan. Omdat, I quote, ze zich best aan de Taliban-regels kunnen aanpassen daar.
Ja, heb ik ook gehoord, maar het is van een paar weken geleden al. Ja, schande, is al voor gedemonstreerd. Was jij er niet bij, Hans?
God, sorry, ik moet hier zo van vloeken.
Ja, dus ze zien er gewoon uit alsof ze wel passen daar. Dus,
ja, ze kunnen dat genetisch waarschijnlijk aan. Eeuwenlang hebben ze zo al geleefd.
Jullie horen het erop.
Ach jongen, het is werkelijk. Hoe krijgen ze het uit hun strot? Echt waar. Maar
Dat hele Trumpisme, dat hele rechts, dat is toch de Taliban? Dat is toch allemaal precies hetzelfde eigenlijk?
Ja, ja, ja. Nou ja, hier moeten we heel hard tegen strijden, want dit gaan we natuurlijk niet laten gebeuren. Feray Doen, mijn Afghaanse protégé en zijn moeder en zijn zuster, die blijven in Nederland. Punt.
Juist.
Oké, ik vertrouw op jullie. Hé, lieve schatten, ik ga door, want mijn telefoon is bijna leeg.
Ja.
Wordt vervolgd. Ik blijf hier een maand. Ik zal proberen op een woensdag naar dat GAFDOS te gaan, zodat ik daar direct verslag van kan doen.
Ja.
Oh, geweldig. Ja. Mooi.
Ja, en veel goed aan alle onaangepasten.
Ja, jullie ook. Heel veel liefs en warms vanuit Creta aan kerst vieren. Terwijl de genocide doorgaat, doe ik niet. Maar ik wens jullie alle liefs.
Wij gaan ook door.
Ja. Oké, okay, dag jongens.
Doeg.
Ciao.
Dankjewel. Dag. Pattenpoes, serieus met je André. Activiteit, actualiteit, kunst, activisme.
Kunst, cultuur.
Cultuur. Chaos, altijd een noise, beloven we. Oh, dat hebben we nog niet gehad. Maar goed, we zijn nog niet zo ver. We hebben geen Krul deze week, vast.
Oh,
kan ik vast zeggen.
Jammer.
Ja. Verder...
We zijn in afwachting van een andere voorheen patapist.
Ja.
Die iets zou willen voordragen, dus... Waar kom je maar in? Maar
die zie je nog niet. Ik zie je nog niet verschijnen.
De Afrika Cup, hè?
Ja, dat is...
Ja, Senegal heeft gespeeld, toch, Jo?
Of moeten gaan.
Ja, en Nigeria en Tunesië en Benin. Het is echt heel goed voor de aardrijkskundeles.
Benin, zeiden ze volgens mij vorige week in Teranga.
Ja, maar...
Het was weer anders dan we alle twee hadden gedacht.
Ja, het is maar hoe je het uitspreekt.
Maar zijn jullie nu fulltime voetbal te kijken, Jo?
Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar de locatie. Want ik heb er dus een Afrika Cup in Afrika meegemaakt. En dat is heel gezellig, want gaan ze allemaal kijken naar het enige beeldscherm wat er is in het dorp. Dat is zo'n tijdje geleden, hoor. Maar ik kan me zo voorstellen dat er echt op straat en zo, weet je wel. En de pleintjes en... In de Chabins en zo, dat er allemaal mensen heel gezellig gedronken worden en kijken en juichen. En dat lijkt me heel gezellig. En volgens mij moet dat ook ergens in Amsterdam kunnen. Weet je wel? Vroeger had je een café in de Pijp en daar keek ik wel. Maar ik weet niet of dat nog bestaat en het is koud. Maar ik denk dat als het warmer wordt en als we bij de achtste finale zijn, dat het dan wel komt. Dus het is eigenlijk een zoekvraag voor alle luisteraars. Weet jij een leuke plek waar we Afrikaans voetbal kunnen kijken? Met de gezellige... medemensen enzovoort. Dan hou ik me aanbevolen, want dan kunnen we daar ook live voor verslag gaan doen, weet je wel. Dat is goed.
Is dat goed?
Ja, dat lijkt me fantastisch.
Ja?
Weet je nog vroeger dat je in Amsterdam had de Wereldcup van Amsterdam? Zoiets? Waarbij allemaal gemeenschappen van in Nederland wonende mensen van... Nou ja, in ieder geval dat je dus van ongeveer de hele wereld voetbalteamt van mannen die dat leuk vinden, tegen elkaar gingen voetballen. En dat is op een gegeven moment was er geen subsidie meer voor. Dan zijn ze weer mee gestopt. Maar dat was altijd interessant.
Dat vind ik wel echt een geweldig idee.
Jaren heeft het bestaan. En dan blijkt dat er ergens een café is. En dan komen alle Kaapverdianen. Heb je in Amsterdam niet zoveel. Maar in Rotterdam weer en zo. Maar ook meer obscure landen. Die mensen weten elkaar ook te vinden. En ook al samen te voetballen.
En je hebt ook straatvoetbal voor daklozen, hè?
Ja. Oh, dat was ook zo'n ding, ja. Je hebt ook rap battles voor politici, maar dat heb je eigenlijk veel te weinig de laatste tijd.
Ja, nou je zegt.
Op skateboarden moet je ook maar weer eens gaan doen, die politici.
Ja. Hallo? Naakt steppen.
Hallo, ja, er is iemand bijgekomen.
Mm. Hoi!
Hallo, ja, Joshua. Hey.
Hoi, hoi.
Hey, Joshua.
Hallo.
Welkom.
Hey. Hey, hoi, hoi.
Ja, de soundcheck is goed.
Oké, mooi zo. Nou, ja.
Nou, bring it on, zou ik zeggen. Wil je eerst iets vertellen?
Ja, ik ga beginnen.
Oké.
Ja, ik ga beginnen. Een momentje, moet ik even de goede papieren. Oh ja. Zijn gedicht 80.
De voorzitter wat echo. Dat vind ik prima, maar dat je het weet.
Hoe klopt, hoe komt dat?
Omdat je ook afluistert. En daar zit een vertraging.
Wat op mijn desktop. Ja, oh, maar ik heb een desktop aan met de livestream op. Moet ik die even uitzetten?
Ja, veel zachter.
Ja, oh ja. Oh, is het zo beter?
Ja, dat is beter. Hé, hey, maar het leidt af. Heb je papieren klaar? Dan, moet je nog iets over jezelf vertellen of moet het gewoon rauw komen? Gewoon zo?
Nee, ik draag het gewoon voor. En, ik luister wel, ik merk wel hoe het valt. Zijn gedicht 80. Hier scheiden des luidens wegen onherroepelijk en vinden schietgebeden hunnerzijds geen samenklank.
Dat was hem.
Ja, kwam je goed door?
Ja, nou, de tweede lettergreep viel een beetje weg. En omdat je niet zoveel lettergrepen had, was de schade toch best groot.
Kan ik hem nog een keer herhalen?
Tuurlijk, want de lengte, ja, tuurlijk, doe gewoon.
Ja. Dus dat is zijn gedicht 80. Hier scheiden des luidens wegen onherroepelijk en vinden schietgebeden hunnerzijds geen samenklank. Oké.
Ja, nou klopt het. Nou klopt het.
Nou want, klopt het. Ja.
Want je vindt samenklank omdat je het nog een keer herhaalt. En als je het nog een keer herhaalt, dan herhaal je het eigenlijk twee keer. En dat is de samenklank.
Dat is zen. Oh, dat wist ik niet eens, joh.
Weet je wat ook zen is?
Nee.
6-7.
Wat is dat?
Moet je er ook nog mee? Het heeft wel een betekenis overigens. Hè? Kan je op internet opzoeken waar het vandaan komt. Het is betekent dat als de politie een lijk vindt, dan zeggen ze 10-6-7. Ergens in een van de stad. En dat was in een rap terechtgekomen.
Maar nu betekent het niks meer en daarom is het zen.
Jongens, hallo, we hebben een gast.
We zitten midden in een optreden van Joshua. Dus ik zeg gepaste stilte.
Oké.
Kom er maar in, jongens.
Tweede gedicht. Ode aan de Chinese wijsheid. Bewegend yin wordt yang. Bewegend yang wordt yin. Zo gaan sinds hun prille ontwakende dingen. Zonder einde of begin. Dat is ode aan de Chinese wijsheid. Er komt nu haiku 6. Ver en verlaten, rouwt in het schrijend avondrood mijn kleine windgong.
Dat is een beetje een vieze, hè?
Ja, vind je?
Mijn kleine windgong.
Oh, op die manier, ja.
Nee, nou, ik zeg hem nog eens, want ik had het helemaal... Of is hij, mag het?
Ja. Ver en verlaten. Rouwt in het schrijend avondrood. Mijn kleine windgong.
Ja. Dat zei mijn vrouw ook vannacht.
Ja. Ja. Oké. Haiku 8. In moments kalmte hebben engelenkoren een zoete weerklank. In moments luwte is deze openbaring haar nalatenschap.
Ja. Dat vind ik nou weer zo mooi, hè?
Ja.
Want openbaring.
Ja.
En nalatenschap, dat is gewoon.
Ja.
Weet je wel, dat is van. Mijn broer zei altijd: van erectie tot resurrectie. Dan heb je gewoon het hele leven bestreken. Openbaring.
Ja.
En nalaten. Ja, ik vind het goed.
Ja.
Ga door.
Ga door, oké. Okay. Haiku 5. Aan Lettes Oeper, de vergetelheid zoekend, ontvlucht ik mijn hel. Aan Lettes Oeper, intens daarnaar verlangend, troost ik mijn gezel. Ja.
Welke oever?
Lettes, ja, dat was in de Griekse tijd de rivier van de. Als je daarvan dronk, dan vergat je alles. Dus het is een soort metafoor voor de vergetelheid zoeken in van alles en nog wat. Dus, en je had ook nog een andere oever dan wel rivier. Als je daarvan dronk, wel, werd je alwetend. Maar ik weet niet meer welke dat is. Maar de Lettesoever, dat is eigenlijk de rivier naar de onderwereld.
Dus en
want dat dus, je dat wel onthouden hebt, dat, maar die van de alwetendheid niet.
Nee, maar het gaat eigenlijk over of mensen overleden. In de Griekse tijd, dan gingen ze naar die oever, dan kwam de